Daarna lezen we Genesis 22, vers 1 tot en met vers 19. De schriftlezing is Genesis 22, vers 1 tot en met vers 19.
En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac, zijn zoon. En hij kloofde hout tot de brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aanbeden hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot de brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout. En hij bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezende bent en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, er was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, daarom dat u deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren van de hemel, en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken van de aarde, nadien u mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en ze maakten zich op en ze gingen tezamen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba.
We gaan verder met onze serie over tweetallen. Vorige keer zagen we een moeder en een zoon, Hagar en Ismaël. En nu zien we een vader met een zoon, Abraham en Isaac. We staan stil bij dit gedeelte en ik lees u nog het slot van vers 8. Deze woorden, de laatste woorden van vers 8. Zo gingen zij beiden tezamen. Gemeente, jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens in de bergen gelopen? De bergen lopen, dat kan best zwaar zijn. Zeker als je een heel stuk moet klimmen, stijgen. En het warm is en de zon schijnt. Het wordt al helemaal zwaar als er geen pad meer is waar je over kunt gaan. Maar je echt moet klimmen en klauteren, moet springen van de ene rots naar de andere rots. Er zijn bergbeklimmers die echt hele hoge bergen beklimmen. Ze trainen, ze bereiden zich voor, ze nemen van alles mee, zetten een helm op, nemen zekerringen mee, touwen. En dan gaan ze een hoge berg op. En dat is echt nog maar de vraag of ze dan boven aankomen. En ook weer veilig onderaan de berg zullen staan. Nou, we komen vanmorgen ook twee bergbeklimmers tegen. Ze maken een zware tocht Het is een hele klim. En het is verre vanzelfsprekend dat ze boven aankomen en dat ze daarna weer samen onderaan de berg zullen staan. We gaan er naar luisteren. Het thema voor de preek is twee bergbeklimmers. Twee bergbeklimmers. Drie gedachten. Samen naar de berg. Samen op de berg. En samen van de berg. Dus samen naar de berg. Samen op de berg. En samen van de berg. Het gaat vandaag over twee bergbeklimmers. Wie zijn ze? Nou, de een is Abraham. Gelovige man, een wijze man. Hij is oud geworden, hij is in ieder geval ruim 100 jaar. Hij heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Hij heeft ook al heel wat kilometers afgelegd. Vaak had dat te maken met een opdracht van God. Abraham, ik wil dat je daarheen gaat. Abraham, ga eens daarheen. En steeds weer was Abraham uitgegaan, gehoorzaam aan Gods stem. Een poosje geleden heeft hij afstand moeten nemen van Ismaël, zijn zoon. Nu loopt hij met zijn andere zoon. Want de andere bergbeklimmer is Isaac. Hij is nog jong, een tiener waarschijnlijk, hij is onervaren. Nadat zijn halfbroer Ismaël is weggestuurd, is hij alleen opgegroeid in de tent bij Abraham en bij Sara. En Isaac, het is een bijzondere jongen. Hij is de jongen van Gods belofte. Straks zal Jezus uit zijn nageslacht geboren worden. Kijk, daar gaan ze. Vader en zoon. Ze hebben elkaar lief. Ze hebben een goede band met elkaar. Dat merk je alleen al als je let op wat ze tegen elkaar zeggen onderweg. Isaac spreekt zijn vader aan met mijn vader. En Abraham zegt dan mijn zoon. En dat klinkt innig, liefdevol. Ze hebben een goede band met elkaar. Goed, dan gaan ze, vader en zoon. Ze maken de tocht naar een van de bergen in het land Moria, zegt vers 2. Algemeen wordt aangenomen dat ze naar de berg Moria gaan. Is dat een lange tocht? Nou, dat valt wel mee. Althans, van Bezeba naar Moria, dat is dan toch ook nog wel weer zo'n 75 kilometer lopen. Dat betekent dat ze een uurtje of 20, 25 moeten lopen. Heeft Abraham op de ezel gezeten die hij gezadeld heeft? Hij is de jongste immers niet meer. En hebben de twee knechten die hij meeneemt, het hout gedragen? Nou, in ieder geval, als ze aan de voet van de berg aankomen, worden de twee knechten achtergelaten en gaan Abraham en Isaac de berg op. En is dat een zware klim? Is dat een steile tocht? Nou ja, dat valt wel mee. Er zijn bergen die veel zwaarder zijn om te beklimmen. Neem nou de Mount Everest. Of de Mont Blanc. Ja, veel hoger. Dus ja, de afstand is te doen. De zwaarte van de klim is ook te doen. En toch is dit de zwaarste tocht die ooit iemand heeft gemaakt. En dat heeft te maken met de reden waarom ze deze berg opgaan. Want waarom beklimmen ze de berg Moria? Is dat omdat ze een dagje uit zijn? Nee, het is omdat de Heer aan Abraham de opdracht gaf met Isaac deze bergtocht te gaan maken. Waarom? Nou, vers 1 maakt duidelijk dat God Abraham wil gaan toetsen. Wil gaan beproeven. God gaat hem testen. Gaat hem louteren. Kijk, dat moet je zo zien. Hè? De Heere die weet echt wel dat Abraham van hem houdt en hem lief heeft. Maar God wil zijn liefde ook heel concreet zien. En misschien moet je dat zo zien. Hè? De liefde in het hart van Abraham voor God, dat is als een knop. En de liefde die zich dan laat zien, die naar buiten komt, dat is als de knop, als de bloem die zich openvouwt. Zo'n opengevouwen bloem. En God die bewerkt die knop in je hart. Maar hij zoekt in je leven die open bloem. Ook als het moeilijk is. Als het moeilijk wordt. En daarom gaat hij het geloof van Abraham toetsen. Hij wil zien of Abraham hem echt boven alles lief heeft en vertrouwt. Begrijp je dat, jongens en meisjes? Ik stond vorige week in de snoepwinkel in Soetendaal. En toen betaalde ik met een briefje van 20. En toen zei de mevrouw achter de kassa, ja, ik moet hem even controleren of het een echt briefje is hoor. Want er is vals geld in omloop. En ze scanden hem zo onder een apparaatje. En zei, nou, het is een goed briefje hoor. Daar kun je echt mee betalen. Nou, Abrahams geloof. Zijn vertrouwen op God wordt onder de scan gelegd. Abraham, heb je alles voor me over? Heb je me echt lief? En het vertrouwen van Abraham op God blijkt echt te zijn. Maar je schrikt wel van de scan, van de weg die Abraham moet gaan met Isaac. Wat je leest in Genesis 22, dat ontzet je. Wat moet Abraham met Isaac een steile tocht gaan? Hij moet, let op de opklimming in vers 2, hij moet zijn zoon, zijn enige, zijn liefste, Isaac is het, geen twijfel mogelijk, gaan offeren. En je kunt je eigenlijk niet voorstellen wat dit betekent. Dit is de zwaarste beproeving die Abraham moet meemaken. Moet hij Isaac offeren? Ja, maar heidenen die brachten kinderoffers. Maar God had het zijn volk streng verboden. Wat God zegt kan helemaal niet. Wat is dit voor een opdracht? Wat gebeurt hier allemaal? Moet hij met Isaac dat steile pad gaan, de berg op? Waarom geeft God dit bevel? Is die veranderd van een vriend in een vijand? Is die veranderd in een leugenaar? Houdt God zijn eigen belofte terug? Hij had toch gezegd, Abraham, je krijgt een zoon, Isaac. En hij zal tot een groot volk worden. En in de lijn van Isaac zou de Heer Jezus geboren worden. Is dat achteraf gezien dan allemaal één grote leugen? Eén grote leugen van God. Calvijn zegt, Abraham heeft een brief van God gekregen. Een genadebrief. En God zegt hem in die brief zijn zoon Isaac toe. En onder die brief staat de handtekening van God. En nou zegt God tegen Abraham, ga die brief maar verscheuren. Offer je zoon. Hoe reageert Abraham? Je hoort hem niks zeggen. Er klinkt geen protest. Hij zegt niet, ik denk dat ik het niet goed begrepen heb, o God. Of dit kan toch niet de bedoeling van u zijn? Ik kan dit woord niet goed rijmen met de andere woorden van u. Nee, zonder enige vraag. Zonder tegen te sputteren. Gaat hij doen wat God van hem vraagt. Hij vergeet, jongens en meisjes, niet expres de ezel niet te zadelen. Hij vergeet per ongeluk expres niet het mes of het vuur of het hout mee te nemen. Nee, hij vergeet niks. Hij bereidt alles voor om op weg te gaan. Hij staat de volgende dag zelfs 's morgens vroeg op. Hij zet zijn wekker ervoor. Precies zoals we al lazen in Genesis 21, het hoofdstuk hiervoor. Toen Abraham de opdracht kreeg om Hagar en Ismaël weg te zenden. Toen stond hij ook al 's morgens vroeg op om het te gaan doen wat hij moest gaan doen. En nu doet hij precies hetzelfde. Hij zegt niet, ik ga het nog eens een weekje aankijken. Nee, hij staat 's morgens vroeg op. Dat laat zijn gehoorzaamheid zien aan God. Heeft Abraham, als Sarah vertelt over deze tocht, ik weet het niet. Je kan je voorstellen dat hij het niet heeft gedaan. Hoe zou Sarah gereageerd hebben? Misschien wel zo, hè? Maar Abraham, doe niet zo vreemd. Is het in je hoofd geslagen? Wij hebben Isaac, onze jongen, op zo'n bijzondere manier uit Gods hand ontvangen. En wil jij dan? Gebruik je verstand. Als je dit doet, dan ga je tegen Gods wil in die hij bekend heeft gemaakt. Je mag geen kind offeren. En het is zo in strijd met Gods belofte die hij ons heeft gegeven. Wat je wilt gaan doen, Abraham, dat kan gewoon niet van God afkomstig zijn. heeft Abraham aan Sara verteld over deze tocht? Ik weet het niet, maar je zou je zomaar kunnen voorstellen dat hij dat niet heeft gedaan. En als hij het niet heeft gedaan, dan is de tocht die Abraham moet gaan niet alleen een steile tocht, maar ook een hele eenzame tocht. Wat hij gaat doen, kan hij met niemand delen. Wat zal er allemaal in Abraham zijn omgegaan? Zal hij het benauwd hebben gehad? Zal hij allerlei aanvechtingen hebben gehad? Dat denk ik wel, ik weet het wel zeker. Want de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 11, die maakt dat duidelijk als hij zegt, Abraham overlegde bij zichzelf dat God bij machte was om zijn zoon uit de dood terug te geven. Maar dat Abraham dat overlegt, dat hij daaraan denkt, dat hij daarmee bezig is, dat hij dat zich voorhoudt, dat laat zien dat hij met wat God van hem vraagt worstelt. Heer, ik snap u niet. Ik moet de berg op. U wijst me deze weg. En ik ga doen wat u van mij vraagt, maar ik snap er niks van. Het gaat regelrecht tegen uw belofte in. Ik weet zeker dat u uw belofte houdt. Dat u Isaac zult teruggeven uit de dood. Want uw woord moet toch vervuld worden. U doet toch wat u zegt. U bent toch eerlijk. U bent toch te vertrouwen. In de benauwdheid, in de aanvechting, dwars door alles heen, klemt Abraham zich vast aan God en aan zijn belofte. En zo gaat hij op weg. En zo komt hij op de derde dag aan bij de berg. Dominee Gabe van Duinen, hij was 80 jaar geleden een gereformeerd predikant in Wassenaar, die zegt het volgende over die drie dagen. Dat hij pas op de derde dag aankomt. 2 dagen, 2 keer 24 uur. 2 etmalen lang heeft deze man gelopen tussen de steile wanden van hartverscheurend leed en zielverscheurende twijfel. 2 etmalen lang heeft deze vader zijn zoon geofferd voor die hem daadwerkelijk offerde. Elke meter van de weg, elke minuut die voorbij kroop, kon die weer terug. Elke stap, elke seconde heeft hij met zijn kind naast zich en het mes in zijn hand zichzelf weer moeten overwinnen. Ik doe het niet. Maar hij tilt zijn loodzware last weer op. Zoals je met een zware koffer naar het station kan sjouwen. Dan weer de koffer in de ene hand en dan weer de koffer in de andere hand. En je zet hem weer even neer, maar je pakt hem toch weer op. Zo loopt Abraham naar Moria. 2 etmalen lang loopt deze man zijn kind te verliezen. 2 etmalen lang loopt deze man zijn God te verliezen. Want dat was het immense dilemma dat zijn leven uiteenspleet. Als hij Isaac vasthield, liet hij God los. Als hij God vasthield, was hij Isaac kwijt. Einde citaat. Goed, dat is Abraham. Die ene bergbeklimmer. Maar dan die andere, Isaac. Zie hem daar gaan. Hij gaat mee naar de berg. Als vader Abraham hem 's morgens vroeg wakker maakt, dan staat hij op. Hij zegt niet, ja, vader, ik heb wat anders te doen. Het komt me niet zo goed uit. Vraag de buurman dan mee. En als de ezel en de knechten achterblijven en Abraham het hout voor het brandoffer bij Isaac op zijn rug bindt, dan protesteert hij niet. Dan geeft hij geen grote mond. Ze gaan samen de berg op. En nee, Isaac is niet gek. Hij denkt na. Hij voelt aan, er is iets. Hij kijkt nog eens naar de uitrusting die ze bij zich hebben. En hij beseft, ja, hier klopt iets niet. We sjouwen hout omhoog en we kunnen vuur maken. En er is een mes aanwezig om het dier te slachten. Maar het allerbelangrijkste ontbreekt en is nergens te zien. Waar is het offerdier? Heeft Isaac gemerkt. Hé, mijn vader is stiller dan anders. Heeft Isaac aangevoeld, zou ik misschien het offerlam zijn? En dan vraagt hij het, vader, waar is het lam? En Abraham antwoordt, mijn jongen, God gaat ervoor zorgen. En Isaac loopt verder, de berg op. Hij stopt niet, hij staat niet stil, hij protesteert niet, hij draait zich niet om. Waarom niet? Gaat hij verder omdat zijn vader hem het kompas in handen geeft dat hem de goede weg wijst? De Heere zal erin voorzien. Hij zal het doen. Kijk, daar gaat ze. Zo gingen die twee tezamen. Ik zie twee bergbeklimmers. Of moet je zeggen, het zijn er drie. Er is een derde bij. God is bij hen. En hij reikt hen tijdens het klimmen een stevig koord aan, het stevige touw, het stevige koord van Gods belofte, van Gods trouw. Hij zal erin voorzien. Zo kunnen ze verder. Ja, misschien kunt u nauwelijks verder. Ga je een steile tocht, samen met je kind. Of misschien helemaal alleen. Je hebt te maken met tegenspoed, verdriet, met moeilijkheden. En dat wat je meemaakt, en dat wat je voelt, dat lijkt zo strijdig te zijn met Gods belofte. En het schreeuwt misschien wel in je, Heere, u belooft hulp. Ik zie allemaal tegenvallers. U belooft de uitkomst, maar ik zak alleen maar steeds verder terug. U belooft een deur te openen, maar er gaan steeds deuren dicht. U lijkt de omgekeerde te zijn van wie u zegt te zijn. U lijkt een vijand in plaats van een vriend. En als jongere denk je misschien, of je zegt het, het voelt wel alsof ik in mijn leven aan het bungelen ben. Er is zoveel onduidelijk, er is zoveel chaos in mijn leven. Heere, bent u mijn vader en laat u me dan zo bungelen. En je kunt het en je durft het Abraham niet na te zeggen. God zal erin voorzien. Je wilt de steile tocht die je gaat het liefst afbreken. Onderbreken. Kom, loop dan nog even mee met deze twee. Dat je iets zult zien van Gods genade, van zijn trouw en van zijn macht. Dwars, door alles heen. Want kijk, ze komen aan op de top van de berg. Dat is de tweede gedachte. Samen op de berg. Ze komen aan op de top van de berg. Abraham en Isaac, eindelijk. Ja, zeg je, maar waarom moet het zo lang duren? Waarom mocht Abraham dit offer niet dicht bij huis brengen? Maar moet hij daar meer dan 20 uur voor lopen? Zou het niet hierom zijn? Dat Abraham de lijdensbeker niet in één teug achterover mag gooien. Maar dat hij die teug voor teug, slok voor slok moet drinken. Proevend drinken. Zou het niet hierom zijn dat hij niet Isaac als in een bevlieging mag gaan offeren? Kijk, daar staan ze boven op de berg. Jongelui, wat doe je als je bovenop een berg aankomt na een zware klim? Zeg je, dan geniet je van het uitzicht. En soms kun je een stempel halen op het hoogste punt als teken, als bewijs dat je er geweest bent. Je schiet allerlei foto's en bovenal je bent blij dat je het gehaald hebt. Maar dat is voor dit tweetal zo anders. Nu komt het erop aan. Nu moet Abraham gaan doen waarvoor hij naar de top van de berg gekomen is. Wat normaal een hoogtepunt is, vormt voor Abraham een dieptepunt. Abraham moet op de top van de berg een altaar gaan bouwen. Heeft Abraham getreuzeld? Heeft hij misschien nog nooit zo langzaam een altaar gebouwd voor God? En hij heeft er al heel wat gebouwd. Zijn ze misschien nog in zijn hoofd, zeg maar, in herinnering gekomen? Maar wil het nu gewoon niet zo vlotten? En zegt hij, kijk Isaac, deze steen ligt nog niet zo goed van het altaar. En deze steen ook nog niet zo goed. En kom, ik zal het hout ook nog eens opnieuw schikken en neerleggen. En heeft Abraham toen Isaac bij zich geroepen? Of heeft hij dat al eerder gedaan? Isaac, ik moet je iets zeggen. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Maar ik moet het wel zeggen. Jij zult het offerlam zijn. God wijst ons deze weg. Ik begrijp het ook niet, maar als God deze weg wil gaan, dan zal het zijn om zijn belofte te vervullen. Want God is bij machte om jou weer uit de dood op te wekken. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Is het zo gegaan? Het wordt ons niet verteld. Dat is best apart, hè? Het wordt ons verteld over het altaar en over het hout en over het mes en over het binden van Isaac. Maar er wordt helemaal niks verteld over het gesprek tussen Abraham en Isaac. En toch moet Abraham met Isaac hebben gepraat. Dat kan niet anders. Want anders is wat Abraham doet geen offer, maar moord. Want kijk, Abraham is gewillig, bereidwillig om te doen wat God van hem vraagt. Maar Isaac ook. Let eens op Isaac. Hij laat zich binden. Isaac verzet zich niet, worstelt niet, vecht niet. Hij laat zich op het altaar leggen. En we horen Abraham boven op de berg niks zeggen. En Isaac boven op de berg ook niks zeggen. En misschien is er wel niks gezegd. Maar wat ze doen zegt zoveel. Zegt meer dan 1000 woorden. Bij hen allebei is er de overgave aan God. Die is er bij Abraham en die is er bij Isaac. Isaac, dat kan niet anders. Moet wat er gebeurt ook zien als de opdracht van God en die aanvaardt hij. Wat Isaac doet, hij laat zich binden, dat is net zo goed een geloofsdaad. Heeft Isaac misschien tijdens dat beklimmen van de berg aangevoeld dat hij het offerlam zou zijn? En was de tocht naar de berg voor hem een voorbereidingsweg. Op wat komen ging, boven op de berg. Zodat hij zich gewillig kon laten binden. Kijk wat er gebeurt. Als Abraham moet gaan doen wat hij moet gaan doen, dan klinkt daar ineens een stem van boven uit de hemel. Abraham! Abraham, het klinkt er tot 2 keer toe. Dat laat iets zien van de urgentie om te luisteren. Het laat iets zien dat Abraham direct moet stoppen. Direct halt moet houden met wat hij wil gaan doen. Dat hij direct moet luisteren. Abraham, Abraham, let op. Stop. Wacht. Jongens en meisjes, ik heb in de studeerkamer een mooie grote Bijbel liggen, een Rembrandt-bijbel. En in die bijbel staan mooie platen, foto's van schilderijen die Rembrandt gemaakt heeft bij bijbelverhalen. En hij heeft er ook eentje geschilderd over wat hier gebeurt, boven op de berg. En weet je wat er op dat schilderij te zien is? Als Abraham dat mes vast heeft en zijn hand omhoog heeft om Isaac te offeren, dan is daar een engel en die engel die houdt de hand, die grijpt de hand van Abraham vast. Alsof hij bang is dat alleen dat roepen Abraham, Abraham niet genoeg is. Maar Rembrandt wil op die manier laten zien dat God zorgt voor Abraham en Isaac. Dan zie je die twee, vader en zoon, Abraham en Isaac, in gedachten daar boven op de berg. Abraham die staat daar, Isaac die ligt er. Hoe zou je een houding willen typeren? Ik zou een houding willen typeren met het woordje bereidwillig. Abraham is bereidwillig. Tot 3 keer toe wordt hij in Genesis 22 geroepen. En steeds weer zegt Abraham, zie, hier ben ik. Hij is bereid om te luisteren. Hij is bereid om te doen wat God van hem vraagt. En Isaac is ook bereidwillig. Als een gewillig offerlam laat hij zich binden op het altaar. Wat zal er allemaal door hem heen zijn gegaan toen hij daar lag. En toen hij ook weer werd losgemaakt en aan de lijve ervoer dat een ander zijn plek innam. Kom, kijk nog eens goed rond op de top van de berg. Want de plek waar Abraham en Isaac zijn, waar dat altaar is neergezet, is de plek waar jaren later de tempel wordt gebouwd. Op de berg Moria zullen straks offerdieren worden geslacht en geofferd. En u weet, al die offers, die wezen heen naar het offer. Het grote lam, Jezus Christus, die als een brandoffer, en een brandoffer verteert echt helemaal, hè, die als een brandoffer geofferd zal worden. Kijk, Abraham en Isaac, vader en zoon, waren gewillig, bereidwillig, maar dat geldt nog veel meer van de vader en van de zoon. De vader stuurde zijn enige, zijn liefste, zijn zoon. Koude, zondige wereld in. En Jezus, hij ging gehoorzaam. Zie, hier ben ik, zei hij. Jezus begon aan die lange, steile tocht die 33 jaar lang duurde. Heel bewust ging hij deze weg. En hem werd ook hout op de rug gebonden, het kruishout. Gebukt onder die zware last beklom hij de berg. Hij kon een legioen van engelen roepen om hem te verlossen, maar hij deed het niet. Hij gaf zich voor zondaars, hij gaf zich voor hen die falen. Hij gaf zich voor hen die in opstand zijn gekomen tegen God. Hij gaf hen hij gaf zich voor afhaaks. Hij gaf zich over om hen die zich van hem hebben afgekeerd, dichtbij te trekken. Hij gaf zichzelf als een lam, het offerlam. En toen hij op de berg op het altaar werd gelegd, dat luistert de naam Golgotha. Toen was er geen stem uit de hemel die een halt toeriep aan de Romeinse soldaten. En toen was er geen hand van een engel die vasthield en die degene die hem kruisigde op afstand hielden. En weerhield in wat ze wilden gaan doen. Nee, dodelijk getroffen door het vlijmscherpe mes van de eisen van Gods wet, werd hij verteerd door het vuur van Gods brandende toorn over onze zonden. O, hoe lief moeten meerdere Isaac ons hebben dat hij zich liet binden. Hoe lief moet de vader ons hebben om zijn zoon te offeren op het altaar Golgotha. En ik mag u vanmorgen Gods liefde preken, verkondigen. Jezus is het lam van God, waarin God voorziet. Hij is een onschuldig lam, het volmaakte lam, zonder gebrek, zonder zonde. En zo is hij plaatsvervanger. Omdat hij die weg ging, kan ik vrij uitgaan. Ik die de dood verdiend heb, de eeuwige dood. Hij voor mij. Dan zou je dat, als je dat mag zien met ogen van het geloof, zou je dan niet heel blij worden? En heb je dan niet alle reden om de liefde van God de Vader en om de bereidwilligheid van de Zoon en om de zorg van de Heilige Geest van morgen te aanbidden? Om er hoop van op te geven. En zou je dan ook niet heel klein worden? Heere, waar heb ik het aan verdiend? Dat u zoveel goeds en zoveel liefde aan mij bewijst, zondaar als ik ben. Uit de aarde aards, ik die u na ontvangen genade nog zo vaak teleurstel. En zou je dan ook niet extra hekel krijgen aan de zonde? Het tegenstrijden. Met nieuw vuur de weg van God te gaan en jezelf aan hem op te offeren. Om jezelf weer aan hem te geven. Steeds meer opnieuw, daar gij u voor mij in de dood hebt gegeven. Hoe zou ik dan nog mijn wil leven? Zou ik u, o Heere, die voor mijn schuld wilde lijden, mijn hart niet wijden. Misschien worstel je met klein geloof. En zijn er allerlei twijfels op je aanvechtingen. Kom er mee bij hem. Geef het hem in handen. Hij weet er raad mee. En als je nog nooit echt tot hem kwam, tot de Heer Jezus kwam, en in ongeloof hem op afstand houdt, besef dan, ongeloof is een vreselijke zonde. Ongeloof maakt God verdacht in al zijn goedheid, trouw en macht. Ongeloof maakt God verdacht in al zijn goedheid, trouw en macht. Geef je toch over aan hem die vandaag met al zijn liefde naar je toe komt. Het maakt hem zo verdrietig als je niet tevreden bent met het lam waarin hij voorziet. Het lam dat hij gaf. Kijk, daar staan ze, Abraham en Isaac. Abraham heeft Isaac teruggekregen als uit de dood. Hebben ze elkaar daarna op de berg even elkaar stevig vastgepakt en vastgehouden? Hebben ze samen gekeken hoe dat dier wat God hen wees op het altaar verbrand wordt in plaats van Isaac? Hebben ze samen gedaan wat Abraham zei te gaan doen in vers 5 voordat hij de berg op was gekomen? Hun knieën gebogen, God aanbeden, zijn lof gezongen. Ze zijn samen naar de berg gegaan en ze zijn samen op de berg aangekomen. En kijk, nu gaan ze ook samen de berg weer af. Dat brengt ons nog heel kort bij onze laatste gedachte. Samen van de berg. Hoe gaan ze de berg af? Gesterkt. Bemoedigd. Ja, dat ze samen de berg af zouden komen, dat had Abraham geloofd. In vers 5 had hij het al gezegd toen hij de knechten achterliet. Toen zei hij, wij, niet ik, nee, wij komen samen weer terug. Ik en Isaac. Hoe dat zou gaan, Abraham wist het niet. Maar wat hij wel wist was, maar de Heere zal uitkomst geven. En dat blijkt, kijk, daar komen ze samen van de berg. Wat heeft dat gedaan met Abraham? Dat heeft Abrahams geloof verdiept. Het blijkt door alles heen dat God te vertrouwen is. Dat God een waarmaker is van zijn woord. Deze toets, deze zware beproeving, die heeft Abraham dichter bij God gebracht. Die heeft hem dieper doen wortelen in de woorden van God. Nog meer dan hiervoor weet hij, maar mijn God is te vertrouwen. Mijn God is de machtige. In de smeltkroes van het geloof, hoe pijnlijk ook, heeft hij geleerd dat God machtig is en dat het geloof nooit te veel kan verwachten. En Isaacs geloof is ook verdiept. Hij heeft gezien dat zijn vader niet te vergeefs op God heeft vertrouwd. Hij heeft ervaren dat overgave aan God zegenrijk werkt. Dat Gods wegen wonderlijk zijn, hoger, anders dan je eigen weg. Maar dat Gods weg tot zegen leidt. Deze tocht heeft Abraham en Isaac geleerd. Dat God volgen, dat hem gehoorzamen, altijd, altijd de beste weg is. Kijk, dan gaan ze samen de berg af. Hoe gaan ze de berg af? Met volle handen. Nee, niet letterlijk. Ze hebben geen hout meer om te dragen. Ze komen met lege handen de bergen af. En toch zijn hun handen gevuld. Ze zijn gevuld met de zegen van God. Met de belofte van God. Daar kun je over lezen in vers 17. Want God belooft dat hij Abraham rijk zal zegenen. Dat hij zijn nageslacht talrijk zal maken. En het klopt, je hebt gelijk, dat had God al eerder gedaan. Dat had hij al eerder beloofd. En toch is er een verschil met eerder. Een verschil met toen. Want wat lees je in vers 16? Dat God bij deze woorden een eed aflegt. Hij zweert bij zichzelf, ik zal. Wat doet de Heere? Hij onderstreept op een bijzondere manier de belofte. Hij herhaalt die, hij bekrachtigt die. Hij maakt duidelijk, ik maak mijn belofte echt waar hoor, Abraham en Isaac. Daar hoeven jullie nooit aan te twijfelen. En dat zal een extra houvast zijn geweest voor dit tweetal. Kijk, daar gaan ze samen, de berg af. Hoe gaan ze de berg af? Nou, op de heenweg lees je in vers 4 dat Abraham op een gegeven moment zijn ogen opsloeg en de berg zag uit de verte. Hij slaat zijn ogen op, hij heeft zijn hoofd omhoog. Ik weet het niet hoor, misschien is het inlegkunde. Maar liep hij misschien met gebogen hoofd? Als dat het geval is geweest, dan zal dat nu heel anders zijn geweest. Want de steile tocht is ten einde, hij mag naar huis met Isaac. De Heer heeft uitkomst gegeven. Hebben ze snel gelopen? Hebben ze er weer 3 dagen over gedaan? Of ging het nu veel sneller? Hebben ze gehuppeld? Gehuppeld van zielenvreugd. Nou ja, in ieder geval, ze komen samen van de berg af en komen uiteindelijk veilig thuis. Zie je ze gaan? Want kijk, als je die twee zo samen de berg af ziet lopen, dan is dat een aansporing voor ons. Een aansporing. Om tijdens de steile tocht die je gaat, om op de Heere te zien. Om je vast te klampen aan Gods belofte. Hij laat niet los, niet varen de werken van zijn handen. En daarom heb grote gedachten van Gods macht. Zie op hem. Juist ook als het moeilijk is in je leven en je de Heere misschien helemaal niet begrijpt. Juist ook als het tegenslag is. Petrus die schrijft in hoofdstuk 1. In 1 Petrus 1 vers 7. Dat de toets, de beproeving van het geloof, uiteindelijk gericht is op de eer en de heerlijkheid en de glorie van God. Daarom klem je aan hem vast. De Heere belooft zijn vaderlijke zorg voor nu. En hij belooft dat iedereen die in hem gelooft, eeuwig zal leven. Hij kan niet liegen, hij is een waarmaker van zijn woord. Dr. D.R. Beakey, een Amerikaanse theoloog, die schrijft ergens dat als je beproefd wordt, als je steile tocht gaat, je dan moet bedenken dat het leven kort is en de eeuwigheid geen einde heeft. Hij zegt, denk veel aan de kroon die u zult verkrijgen en aan de eeuwige gemeenschap met de drie enige God, met de heiligen, met de engelen. En hoe goed zal het zijn om straks altijd bij God te zijn. Dan mag je met Abraham en Isaac voor eeuwig hem loven. Die ons hier voor een tijd kan bedroeven, kan beproeven, kan louteren. Maar die ons nooit zal loslaten. Hij wil ons hoeden op de steilste paadjes, de steilste paan. Hef daarom nu al een lofzang aan. Amen.